Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet.
We starten deze laatste zondag van 2024 met een nieuwe serie waarmee we 2025 ingaan. The Power to Change. En ik wil gelijk met een vraag beginnen die je net al langs hebt horen komen. En we gaan terug naar begin 2024. Had jij goede voornemens? Iets dat je wilde veranderen, iets dat je wilde beginnen of misschien zelfs wilde stoppen in 2024? Laat het weten, steek je hand even op als jij dat had. Dat er iets was in 2024, begin waarvan je zei, daar wil ik mee starten, daar wil ik mee stoppen, dat wil ik veranderen, daar wil ik verandering in zien in mijn leven. En nu aan het eind van 2024, als we daar gekomen zijn, hoe gaat het ermee? Is het gelukt? Want als het gelukt is, gefeliciteerd, want je hoort bij een hele kleine groep. Uit een onderzoek is gekomen dat de grote meerderheid hun goede voornemens al bij de tweede vrijdag, dat is in 2025, 10 januari, hun goede voornemens al droppen. Dat ze het laten vallen, dat ze er klaar mee zijn. Dit was een onderzoek onder 40 miljoen mensen. Waarin we zien dat de mensen deze keuze maken en bij de tweede vrijdag van januari al zeggen, I'm done. Dit gaat hem niet worden. De overgrote meerderheid begon dit jaar met hele goede bedoelingen. Met hele goede voornemens. Maar nu we aan het einde van het jaar zijn gekomen, staan we op die weegschaal en wegen we nog steeds meer. Geven we nog steeds meer geld uit dan dat er binnenkomt. Lezen we misschien nog steeds minder Bijbel dan wat we eigenlijk begin 2024 hadden gewild. En zeiden, dit is mijn goede voornemen. En daarom starten we juist aan het eind van 2024, gaan we 2025 in met deze serie. Waar we willen kijken, hoe kunnen we dan wel veranderen? Hoe kunnen we dat verschil nou wel zien? Hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik eind 2025 kan zeggen, dit is er gebeurd en dat heeft God door mijn leven allemaal gedaan. Deze message is voor iedereen die er klaar mee is en gefrustreerd is dat hij alsmaar tegen die muur aan blijft lopen. Dat je op het punt bent gekomen, ik heb het vorig jaar geprobeerd, ik heb het jaar daarvoor geprobeerd, ik heb het jaar daarvoor geprobeerd. En ik blijf maar tegen diezelfde muur aanlopen en ik zie eigenlijk geen verandering in mijn leven ontstaan. En weet je, als we de Bijbel openslaan, je bent in goed gezelschap. Want zelfs de persoon die meer dan de helft van het Nieuwe Testament schreef, die schreef hier het volgende over, want hij liep tegen precies hetzelfde aan als waar jij tegenaan liep. Hij schrijft, ik begrijp zelf niet wat ik doe, want ik doe niet wat ik wil. Ik wil veranderen, maar ik doe het blijkbaar niet. Ik doe juist wat ik haat. Wat ik doe, wat ik niet wil. Het goede, maar juist wat ik niet wil. Het kwade, dat doe ik. Hier komt hij. Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? Oké, wie herkent zich in wat hier staat? Ik herken me regelmatig in wat hier staat. Dat ik opnieuw zeg, wat is er in vredesnaam aan de hand? Ik heb het afgelopen jaar allemaal geprobeerd om te veranderen en ik zit opnieuw op precies dezelfde plek als wat ik hiervoor zat. Ik heb alles gedaan wat ze zeiden. Ik heb mijn doelen gesteld. Ik heb de app gekocht. Ik heb de kleding gekocht. Ik heb een vision board gemaakt met plakkers en touwtjes, zodat ik precies wist hoe ik daar zou gaan komen. En nu vandaag zit ik nog steeds op diezelfde plek. Wat is er met me aan de hand? Ik wil het wel, maar ik doe het niet. Je hebt de juiste bedoelingen, maar helaas moet je tot de conclusie komen dat het resultaat er niet naar is. En zo vaak hebben we de juiste intenties, maar we hebben de verkeerde strategie. We hebben de juiste intenties, maar de verkeerde strategie. En ik hoop dat je met alles in je vezel, elk lichaamsdeel, zin hebt in deze serie, wat er de komende weken allemaal gaat gebeuren, waar we het gaan hebben over de power to change. Maar we gaan kijken, maar wat is dan wel de juiste strategie? Wat leert God ons hierover? Wat zegt de Bijbel hierover? Wat zegt Paulus hierover, waar we vandaag naar kijken? En daarom hebben we de komende week, gaan we het dus hebben over die kracht van veranderen. We gaan leren om die gewoontes te beheersen. Om te kijken wat er nou echt het meeste toe doet in je leven. En daar begint het natuurlijk allemaal mee bij Gods woord. We gaan de komende weken kijken naar deze muur. We gaan niet alleen kijken hoe we er tegenaan lopen en dat het soms zo frustrerend is, maar ook hoe we hem af kunnen breken. En misschien nog belangrijker, hoe we een sterkst fundament kunnen bouwen. Waarop we kunnen bouwen wat we wel in ons leven willen terugzien. De verandering die we wel willen zien. En ik wil beginnen met wat we weten over echte verandering. Want echte verandering, en dit is belangrijk. Muisstil. Echte verandering is geen gedragsverandering. Echte verandering is geestelijke transformatie. Echte verandering is geestelijke verandering. Het gaat niet alleen om het veranderen van wat je aan de buitenkant doet. We zijn zo vaak bezig met ons gedrag te veranderen. Maar het gaat allemaal in eerste instantie om geestelijke verandering. Het is een hartzaak. Dat is waar het begint. Het is geestelijke transformatie. En soms is het dan lastig in een wereld waar alles misschien om uiterlijk gaat. Hoe ziet de buitenkant er gewoon? Wat zien de mensen om me heen? En dan zeggen we, nee, daar gaat het niet om. Het gaat om een hartzaak. Het gaat om geestelijke transformatie. Dat is waar het allemaal bij begint. En dat is de reden waarom Paulus zegt, want ik doe niet wat ik wil, het goede, maar juist wat ik niet wil, het kwade. Dat is wat ik doe. En dan stelt hij zichzelf die vraag. Hij stelt zich de vraag van, wie zal mij, ongelukkig mens, wie zal mij dan helpen? Uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood. En dood is misschien niet gelijk morsdood. Maar welke dingen zijn er in jouw leven die niet naar leven smaken? Welke dingen zijn er in jouw leven die dood zijn? Waar je investeert, maar waar de resultaten niet naar zijn. Waar je investeert die geen eeuwigheidswaarde hebben. Wat zijn de dingen die dood smaken in je leven? En wie kan je daarvan redden? En hij komt met het antwoord eraan achteraan. Hij zegt, ik dank God dat er een uitweg is. Guys, er is een antwoord op de vraag die Paulus hier stelt. Er is een uitweg en die uitweg is Jezus Christus, onze God. En nu hoef je niet meer stil te zijn. Het is Jezus die jou wil redden. Hij is de uitweg. Hij zegt niet het antwoord is nog harder werken. Hij zegt niet het antwoord is nog meer investeren. Het antwoord is niet nog vroeger opstaan. Nee, het antwoord is Jezus. Dat is de plek waar we naartoe gaan. En dat is degene en de plek waar ik echte redding kan vinden. Op al mijn vragen, op al mijn frustraties, op al die plekken waar ik maar tegen die muur in mijn leven aan blijf lopen. Dat is het enige echte antwoord. Het gaat niet om gedragsverandering. Het gaat om geestelijke verandering. Het gaat om Gods geest die door jou heen wil werken. En er zijn drie verschillende mindsets. Drie denkwijzen die we zeker als christen vaak hebben. Twee brengen je nergens. Eén is het juiste. En de eerste vraag is, de echte weg tot verandering is God. En wat komt er dan? God en dan pas ik. God en dan pas ik. God doet er alles aan om mij naar zich toe te trekken. Hij heeft zijn zoon gegeven. Ik heb mijn redding gekregen. Hij trekt ze met de Heilige Geest naar zich toe om echt die relatie met hem te hebben. Hij geeft me een gezin, een familie van andere christelijke broers en zussen waar ik echt het samen kan ervaren. Hem nog dichter naar me toe trekt. En dan zegt God, zo, succes ermee. De rest doe je zelf maar. Het is God en dan mag ik zelf de rest gaan doen. En soms denk je, ja, maar zo ben ik niet. Maar als we kijken naar de manier van praten, hoe we soms dingen aanpakken. Waar we zeggen, jongens, ik probeer te stoppen met ongeduldig te zijn met mijn kinderen. Ik probeer dat te doen. Of ik probeer beter mijn flipping taalgebruik te gebetten. En jij zei geen flipping taalgebruik, maar je zei heel iets anders. Ik probeer dichter bij God te komen. Ik ga alles inzetten. Ik ga alles doen om dichter bij hem te doen. Ik probeer te stoppen met 4-5 uur te scrollen door al mijn socials iedere dag. Ik ga dat proberen bij mijn eigen kracht, bij mijn eigen wilskracht, bij alles wat ik heb. Ik ga daarvoor werken. Ik. En we geloven dat daar die verandering in zit. Maar vroeg of laat werkt het niet. De tweede mindset die we hebben is God en niet ik. God doet alles. Deze mindset is fantastisch, want het ontzegt je van alle verantwoordelijkheden die je hebt. Want God doet het. Want God is machtig, God is groot, dus ik hoef niks meer te doen. En hij gaat het allemaal voor mij regelen. Dus weet je, die baan die ik heb, bevalt me niet zo meer. Weet je wat, ik zeg hem op. En God regelt een nieuwe baan voor me. Mensen die dat wel eens gedaan hebben, pakt er goed uit, hè. Ja. Of je denkt, weet je, ik wil dichter bij God komen. Ik wil dat en God gaat het nu allemaal doen. Maar je bent sinds 2002 niet meer in de kerk binnengelopen en je hebt je Bijbel niet meer geopend. Je zegt, weet je, ik zit eigenlijk helemaal stak en ik ben broke met mijn financiën. Dus weet je wat we doen? Einde van het jaar, kopen een oudejaarslot. En ik wijd mijn oudejaarslot aan God. Want ik zeg, God, als ik een miljoen win, is 10% heel erg veel voor u. Dus dit is een goede deal, God. Dus come on, miljoen, laat maar binnen. Ik ben uit mijn schulden. Want God doet alles, toch? Twee mindsets. Het is niet God dan ik. Het is niet God, niet ik. De enige juiste mindset is God door mij. God door mij heen. Want echte verandering, wat was het ook weer? Geen gedragsverandering, maar een geestelijke verandering, geestelijke transformatie. God door jou heen. En ik wil je laten zien wat Paulus over dit principe zegt, want hij herkent dit ook wanneer hij zegt, ik probeer te veranderen, maar het lukt me maar niet. Ik wil doen wat verkeerd is, maar ik doe het toch wel. En ik zit hier echt de hele tijd in de spagaat. Ik wil je laten zien hoe het naar voren komt in het schrijven van Paulus, waar hij zegt, want ik ben de minste van alle apostelen. Ik weet niet of je Paulus een beetje kent. Paulus schreef de helft van het Nieuwe Testament. Paulus stichtte kerk na kerk na kerk. Deze Paulus zegt, ik ben de minste van alle apostelen. Gezien mijn kwalificaties, gezien alles wat ik heb gedaan. Kom op, voor de christen werd, vervolgde ik christenen. En luister, ik was er goed in, zegt Paulus. Ik vervolgde, ik doodde ze, ik kreeg er promotie in. Zo goed was ik erin. Ik heb niet het recht om überhaupt een apostel genoemd te worden. Ik ben de minste van ze. Ik verdien het niet eens om zo genoemd te worden. Zelfs niet mijn harde werken. En Paulus werkte hard. Ja, hij stond eerder op dan iedereen. Hij ging later naar bed dan iedereen. Hij werkte heel hard. Nee, hij zei, niet daardoor, maar door de genade van God. De genade die jou redt. De genade die jou redt. De genade die jou redt, is ook de genade die jou verandert. Paulus zegt hier, door de genade van God ben ik wat ik ben. Ik ben wie ik ben door Gods genade. Niks anders. En dat is niet zonder uitwerking gebleven. Met andere woorden, zijn genade heeft een impact op hem, heeft een impact op mij, waar je niet omheen kan, die te zien is. Waarom? Vanwege Gods genade. Daarom, niet anders. Hij zegt, nee, ik heb harder gewerkt. Ik stond eerder op, ik ging later naar bed. Ik stichtte meer kerken, ik leidde meer leiders op dan anderen. Ik was er altijd, ik was een voorbeeld. En toch is het Gods genade. Hij zegt, ik werd geslagen. Ik werd nog meer geslagen, ik werd ter dood veroordeeld. Ik werd een stad. Hij werd verdood achtergelaten, Handelingen 14. Geweldig, ik hou van dat stuk. Hij werd de stad uitgesleept, gestenigd, verdood achtergelaten. Weet je wat hij de volgende dag deed toen hij weer opstond? Terug de stad in. Dat was Paulus, dat was zijn drive, dat was hoe hij naar Jezus luisterde. Hij zei, ik deed het opnieuw en opnieuw. En weer werd ik de gevangenis ingegooid. En opnieuw gebeurde het. Maar hij maakte elke keer weer die comeback. Hij werkte harder dan iedereen. En dan zegt hij, maar het is niet mijn harde werken, het is niet mijn keuzes, maar het is Gods genade. En het is dezelfde genade die God je geeft, het is de genade die jou redt. Waar je ook op dit moment tegen die muur aanloopt. Waar je op dit moment misschien ook gefrustreerd bent. Het is een geestelijke verandering die we meemaken. Dezelfde genade die jou redt, was de genade die ook hem van binnenuit veranderde. Die ook jou van binnenuit wil veranderen. Dus echte verandering is niet God dan ik. Het is niet God en niet ik, maar het is God door mij heen. Echte verandering is geen gedragsverandering, maar het is geestelijke transformatie. Dus, Matthias, Hoe ziet dat eruit als ik straks op maandagochtend wil ontbijten met een afbakpizza, het afvaltoppen met 3 zakken chips, naar mijn werk wil gaan en daarna mijn baas wil kidnappen, in een klein kamertje een plas vrij wil geven, als ik losgeld krijg dat genoeg is om heel 2025 vrij te hebben? Hoe ziet dit er dan uit? Hoe ziet die geestelijke verandering in mijn leven er dan uit? En ik geloof dat we deze gevoelens allemaal hebben als je een baan hebt. En is het niet je baan, dan is het misschien wel je kinderen, of is het je ouders, of je broertje. Ergens hebben we allemaal wel eens een keer deze gevoelens. En dit is heel belangrijk, let op. Dit is key, dit is het geheim van deze hele message. Luister, kom dichterbij voor mij apart. Luister, om verandering echt geestelijk te maken. Om die geestelijke transformatie in je leven te zien. Dan moet de verandering geestelijk zijn. Als we die geestelijke transformatie echt in ons leven mee willen maken, dan moet het geestelijk zijn. En hoe kan ik dat aanpakken? Het nieuwe jaar begint, weet je, ik ben er klaar mee, ik wil volgend jaar mijn skinny jeans weer aan. Dus ik wil afvallen. Dus ik heb een reden, ik heb een waarom. Waarom wil ik dat afvallen? Ik wil mijn skinny jeans weer aan. Omdat ik er klaar mee ben dat ik niet meer in deze kleding pas. Dat is mijn waarom. En dan heb ik een hoe nodig. Hoe ga ik dat doen? Nou, ik ga op dieet, wat voor mijn vrienden ook goed werkt. Dus ik pak dat dieet op. En ik ga die sport doen die al die anderen ook doen die goed werkt. Dus afgelopen jaar was dat fitness jumping. Die trampolines. En dit jaar is dat paddling. Ik snap niet waarom mensen paddling leuk vinden om met een badminton bedje te gaan tennissen. Maar het is een ding en het schijnt te werken. Dus dat ga ik doen. Je hebt je waarom en je hebt je hoe. En hier komt hij. Maak jouw waarom en maak jouw hoe geestelijk. Wat is de geestelijke reden waarom je dit wil? Hoe wil je dat op een geestelijke manier gaan doen? Maak er een hartzaak van. Nodig God erbij uit. Dat is de enige manier. Want jouw geestelijke waarom is het doel voor jou. En je geestelijke hoe is Gods kracht door jou. En als we verandering in ons leven willen zien, hebben we Gods kracht door. Ik heb Gods kracht door mij heen nodig als ik verandering het komende jaar in mijn leven wil zien. Dus als ik het op eigen houtje kan, niet interessant. Het is niet jouw effort. Het is geen gedragsverandering, het is geestelijke transformatie. Dat is waar we echt de verandering gaan zien in ons leven. Dus op het moment dat ik weer een notificatie op mijn telefoon krijg dat ik 92 uur schermtijd heb op mijn telefoon, dan denk ik, misschien zou ik iets minder tijd aan mijn telefoon moeten besteden. Wat was jouw laatste notificatie over schermtijd? Je hebt dus een waarom ga je dat doen? Nou, waarom ga ik niet meer op mijn telefoon zitten? Omdat ik niet zoveel tijd op mijn telefoon wil doorbrengen. Nee, we maken het geestelijk. Wie is God? Wat is God? God is liefde. Hoe liefdevol ben ik op het moment dat ik naar mijn scherm zit te kijken? Hoe liefdevol kan ik zijn naar de mensen om me heen? Als ik alleen maar aan het lijken ben van de post van de persoon tegenover me. In de plaats van ik zeg, ja, ik like je vakantie. Of ik zeg, hoe was je vakantie? En ik ga echt die relatie met de mensen om me heen aan. En ik heb een geestelijke waarom. Ik heb een geestelijke waarom ik dit doe. Ik wil beter met mijn geld omgaan. Waarom? Ja, omdat ik er klaar mee ben om altijd maar weer platzak te zijn. Zeker na deze feestmaanden. In het rood te staan. Nee, we maken het geestelijk. Alles wat ik heb, heb ik van God gekregen. Dus ik wil daar goed mee omgaan. Ook met mijn financiën wil ik goed omgaan. De Bijbel noemt dat rentmeesterschap. Dat ik goed met mijn financiën omga. Dat ik niet alleen mijn rekeningen kan betalen. Maar dat ik hiermee ook een zegen kan zijn naar de mensen om me heen. En dat God daardoorheen een verschil kan maken. We hebben die geestelijke waarom nodig. Die we moeten toevoegen. Want het is een verandering van je hart. Alleen dan kunnen we echte verandering zien. Ik wil afvallen, want de zomer is eerder dan wat ik weet. En ik moet er goed uitzien op het strand. Vrouwen, bikini, hashtag look at me. We denken het allemaal, de zomer is eerder dan wat je weet. Maar hoe kunnen we dit geestelijk maken? Mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En ik wil goed met deze tempel omgaan. Ik wil dat het de beste is wat er is. Zodat God er doorheen kan werken. Dat is het geestelijk maken. Wat is jouw waarom. Wat is jouw waarom van het topic dat jij wil veranderen dit jaar in jouw leven? Dan hebben we een waarom en dan moeten we ook nog een geestelijke hoe hebben. Hoe? En ik vind het zo mooi wat er in Zacharia staat. Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen, zegt de Heer, zegt God. Maar hoe dan wel? Alleen met de hulp van mijn geest. Wanneer God door jou heen werkt, wanneer die geestelijke transformatie door je heen waarmaakt, wanneer je dat gaat zien, dan is dat een sterkere kracht die door jou heen werkt. En sommigen van jullie kennen misschien wel ons eerste autootje van mij en mijn vrouw. Het werd het roze koekblik genoemd. Bij ons in de familie noemden ze het varkentje. Het was een auto, want je mocht er snelweg mee op, maar veilig was het niet. Het was een stukje blik met een grasmeijer motor erin. De stoelen waren van karton en de stuur van ijzer. Het was eigenlijk net aan niks. En verder dan een uur rijden wilde ik eigenlijk niet, want het voelde een uur als 5 uur rijden. En ik heb een aantal broers bij ons in het gezin die wonen verder weg dan 5 uur. Ik heb vrienden die in België wonen en dan denk je, ja, ik wil niet naar je toe, want dan moet ik in die auto. Naast dat ik me afvraag of het veilig is, kan ik niet naar de linkerbaan, want ik ben niet snel genoeg om mensen in te halen. En het is eigenlijk gewoon net niks. En afgelopen jaar zei een stel tegen ons, en nu is het klaar. Wij supporten jullie in je financiën en jullie gaan een auto kopen. Jullie gaan een auto kopen. Dit is geen auto, jullie gaan een auto kopen. Eentje waarmee je de snelweg op kan, de Duitse autobaan waar je met het hele gezin mee op vakantie kan. Zo'n auto. Dus we hebben een auto gekocht met hoogtepuntje in de winter, stoelverwarming. Maar ook eentje waarmee je op de linkerbaan over de Duitse autobaan kan rijden. Eentje waarin je zegt, ik heb 13 uur in de auto gezeten, maar het voelt juist als 1 uur rijden. Het is... En op het moment dat je zo'n ervaring hebt, dat is hetzelfde als op het moment dat we een keuze voor verandering maken samen met zijn geest. Dan drijft er een kracht door je heen die groter is dan jou. Die beter is dan jou. Die roze auto is je standaardleven. Die nieuwe auto is... Woe, en nu werkt die kracht door me heen. De afgelopen jaar heb ik een verandering gebracht in mijn gezondheid. En ik ben nog lang niet waar ik wil zijn. Maar de eerste stappen zijn gezet. En dat begon allemaal met te gaan letten op mijn voeding. Op mijn werk stond ik bekend als kliko-mat. Ik weet niet of jullie bekend zijn met de kliko, maar dat is zo'n hele grote bak waar je alles in gooit. We scheiden niet, nee, we gooien er alles in. Ik was die collega waar je alles in kon gooien. De restjes, de nieuwe dingen. Het is derde kerstdag, dus we hebben wat over. Dus dat sturen we naar Matthias toe, want die eet het allemaal wel op. Daarnaast hield ik van de snackbar. Ik hou van mijn speciaal biertje. Ik hou van eten. En je ziet het aan de buitenkant niet, maar aan de binnenkant kan het er niet goed uitzien. En ik ben medisch opgeleid. Ik weet wat dit met mijn lichaam doet. Zorgde dat ervoor dat ik wilde veranderen? Nee. Toen vrienden tegen me zeiden, je eet wel heel veel uit de magnetron en de snackbar. Je ziet het aan je buitenkant niet, maar je bent ook best vaak ziek. Zo gezond zie je er ook niet uit. Zorgde dat ik ging veranderen? Nee. Het ging veranderen op het moment dat ik een periode voor me uit had hier bij ICF waar we heel veel verschillende events hadden. Events waarin ik niks liever wil dat ik Jezus er doorheen zag werken. Dat mensen tot geloof kwamen. Dat mensen Jezus voor de allereerste keer zouden ervaren. En zouden zeggen, hier wil ik meer van. Want dit is mijn thuis. Als mensen hier naar binnen komen lopen en zeggen, hier ben ik thuis. Het grote wordt klein. Ik ervaar echte vriendschap. Ik neem stappen samen met anderen dichter naar Jezus toe. Dichter naar mijn potentie, dichter naar mijn talenten. Ik krijg de tools om te veranderen. Dit is de plek waar ik wil zijn. Die periode ging er in. En God zei, en nu ga je op je gezondheid letten. En het werd geestelijk. Want herinner me eraan dat mijn lichaam een tempel is van zijn geest. En hoe ging ik ermee in? Hoe ging ik ermee om? Afval gooien in zijn tempel? Ik ben nog lang niet waar ik wezen wil. Maar afgelopen maand, we kennen het allemaal, december, pepernoten, marsepein, kerstkransjes, kersttol, oliebollen voor, dank God voor oliebollen. Woe! Ik hou van oliebollen. Echt, een hele schaal is geen probleem voor mij. Ik hou ervan. Ik kan het visualiseren en nu proeven. Zo lekker vind ik het. Dit jaar kon ik er langslopen. Het is het probleem van mijn collega's wat er om op die balie ligt. Niet meer mijn probleem. Waarom? Omdat ik het zie en ik zeg, dit is niet voor mij. Dit is de tempel van zijn geest. Ja, ik eet een kerstkransje. Ja, ik eet een oliebol. Ja, ik neem een speciaal biertje. Maar niet in grote hoeveelheden. En ik voel me gezonder en sterker dan ooit tevoren. Dat is de reden waarom ik de afgelopen jaar ben gaan sporten. Nog weer meer dan dat ik daarvoor deed. Ik ben gek op hardlopen. En in april loop ik een marathon, dus daar moet je voor trainen. En sommige mensen vragen, waarom ben je zo gek om een marathon te lopen? Zal ik je vertellen? Als ik hardloop, dat is mijn stille tijd. Dat is mijn tijd tussen mij en God. Ik kan hele gesprekken met hem houden. Ik hou ervan. Het houdt me fit. Het houdt me gezond. Ik moet er een speciaal dieet voor opvolgen. Om ervoor te zorgen dat ik niet te veel afval, maar juist goede spieropbouw heb. Hardlopen is voor mij geestelijk. Het brengt me dichter bij God. En op het moment dat ik thuis kom, zien mijn kinderen dat. Dus mijn dochter wil ook hardlopen. En ze zijn erbij als ik over de finish heen ga. Waarom? Omdat ze zien wat het met me doet. Omdat ze zien dat ik daar niet alleen fit van word, maar dat het mijn relatie met God opbouw. Het heeft het effect gehad dat mijn vrouw afgelopen jaar stappen heeft gezet in de gezondheid, waardoor ze die 15 kilo van zwangerschap eindelijk kwijt is geraakt. Als jij die keuzes maakt, heeft het effect op iedereen om je heen. Op het moment dat we het geestelijk maken. Een geestelijke waarom, een geestelijke hoe. En samen met Jezus het aanpakken en erin gaan met hem. Dus misschien zeg jij, ik deal met verslavingen. Ik deal met dat ik niet georganiseerd ben. Ik deal met dat ik meer wil bidden. Ik deal met dat ik meer geduld wil hebben in mijn gezin. Hoe doe ik dat? Hoe zie ik die verandering uiteindelijk in mijn leven? Dat mensen echt zeggen, wauw. Ja, hang er een geestelijke waarom in. Waarom wil je dealen met die verslaving? Waarom wil je dat doen? Door de hulp van Jezus zal ik deze verslaving overwinnen, omdat ik geen slaaf ben van elke zonde, welke dan ook, maar door de kracht van Jezus word ik bevrijd. Hier is je geestelijke waarom. Hier is je geestelijke waarom. Waarom wil ik meer georganiseerd zijn? Omdat God een God van orde is. Hij is een God van orde, dus ik wil georganiseerd zijn in mijn leven, zodat ik echt tot mijn doel kan komen in mijn leven. Doe wat Hij erin heeft gelegd. Niks anders. Ik wil me heel erg bidden samen met mijn echtgenoot. Waarom? Omdat God mijn nummer 1 is en mijn vrouw mijn nummer 2. Dus ik zoek met mijn nummer 1 mijn nummer 2 en we gaan samen bidden. Daarom, maak het geestelijk. De eerste opdracht is voor de komende weken. Kijk naar die muur. Wat is jouw geestelijke waarom? Wat is jouw geestelijke hoe? Laten we doorbraken verwachten die Jezus gaat doen door je leven. Laten we samen een fundament bouwen die sterker is dan jouw wilskracht. En mijn uitspraak die mij daarbij helpt is, ik ben gedisciplineerd. Want Christus in mij is sterker dan de verkeerde verlangens in mij. Christus in mij is sterker dan de verkeerde verlangens in mij. Christus in mij is sterker dan de verkeerde verlangens in mij. Christus in mij is sterker dan de verkeerde verlangens in mij. Waarom zeg ik dit opnieuw en opnieuw? Omdat ik het kan proclameren over mijn leven heen. Omdat ik mijn denken mag hernieuwen naar een Bijbelse manier, naar een goddelijke manier, naar een geestelijke manier, naar de geestelijke hoe en waarom die God mij geeft opnieuw en opnieuw. God is groter in mij dan de verkeerde verlangens in mij. Ik proclameer het. En waarom? Ik ben niet gedisciplineerd van nature. Jij wel? Ik wil langer opblijven dan gezond voor me is. Ik wil later uit bed dan gezond voor me is. Ik wil anders eten dan gezond voor mij is. Ik wil naar andere dingen kijken dan gezond voor mij is. Maar Jezus in mij is sterker dan de verkeerde verlangens in mij. En ik spreek het uit over mijn leven. Kom ik in verleiding om naar dingen te kijken waar ik eigenlijk helemaal niet naar zou moeten kijken? Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen om niet met lust te kijken. Ik wil God eren met zuiverheid. Spreek het uit over je leven. En opnieuw. En opnieuw. En opnieuw. Echte verandering is geen gedragsverandering. Echte verandering is geestelijke transformatie. En dan komt zijn kracht die zegt, je kan weglopen. Ik ben erbij. Ik zal je kracht geven. Ik zal je moedig maken. waar de hele wereld zegt, je staat in de hoek gedrukt, zegt God, kijk omhoog. Er is altijd een uitweg. Ik wil je redder zijn. Er komt een verleiding om je geduld opnieuw te verliezen naar je kinderen toe. En geloof me, ik heb er 1, gaat, 2. Proficiat voor iedereen die er 3 of 4 heeft. Bless you. En ik zeg, nee. Ik wil mijn kinderen leiden naar het voorbeeld van wie? Van Jezus. Ik wil ze leiden naar het voorbeeld van Jezus om een geestelijke erfenis achter te laten. Dit is mijn waarom. Waarom? En wat is het hoe? Ik heb toegang tot de kracht. Ik heb toegang tot de kracht van de vruchten van de Heilige Geest. Hij wil mij geduld geven. Hij wil mij vrede geven. Hij wil mij vrijmoedigheid geven. Hij wil zoveel aan jou geven. Al die vruchten, het is niet mijn harde werken. Het is zijn kracht die door jou heen werkt. Om hier als antwoord op te zijn. Wat weten we? Echte verandering is niet God dan ik. Echte verandering is niet God, niet ik. Echte verandering is God door mij. Echte verandering is geen gedragsverandering. Echte verandering is een geestelijke transformatie. En als je naar je gedrag kijkt en je verandert, en dat is wat zoveel mensen doen, als je alleen je gedrag verandert, vroeg of laat komt het terug. Het is alsof je een berg oprent en je kan het lang volhouden op wilskracht. Maar uiteindelijk komt er mentaal iets langs. Uiteindelijk komt er fysiek iets langs. Uiteindelijk komt er iets langs wat je uit balans haalt. En je oude gedrag zal weer terugkomen. Ik kan deze muur een andere kleur geven. Ik kan hem afbreken en met andere stenen opbouwen. Maar hij zal blijven staan als we alleen het gedrag veranderen. Als we alleen de uiterlijke kenmerken veranderen. En over 2 weken zeggen, heb het geprobeerd. Dit gaat hem niet worden. Omdat we alleen het gedrag wilden veranderen. Maar het is geestelijke transformatie. Afgelopen jaar, achteraan de kant van ons huis, daar groeit onkruid. Mijn moeder zei altijd, onkruid zijn de planten die je niet wil zien. Er waren heel veel planten die ik niet wilde zien daar. Echt tot middeltje hoog. En al jaren loop ik het weg te halen, bezem ik het op. En een maand later staat het weer tot middeltje hoog. Dit jaar heb ik eindelijk eens een keer tuingereedschap gekocht met een flinke haker aan. En ik ben het gaan graven en het met wortel en al eruit gaan trekken. Dat is geestelijke transformatie. Het is een hartzaak. En het met wortel en al uittrekken. En ik hoop dat je zegt, ja, de komende weken ben ik hier. Want ik wil die geestelijke transformatie in mijn leven zien gebeuren. Ik wil het meemaken wat God allemaal door mijn leven heen gaat doen. Want waarom ben je nog niet veranderd? Waarom is dat doel van 2024, 2023, 2022, 2000, hoe lang je ook al meegaat, nog steeds niet veranderd? Je verwaarloost nog steeds je gezin. Je maakt nog steeds te veel overuren. Je geeft nog steeds te veel geld uit dan dat er eigenlijk binnenkomt. Je bent hier nog steeds minder in de kerk dan dat je eigenlijk zou willen. Je bent nog steeds niet zoveel Bijbel aan het lezen als dat je zou willen. Je verwaarloost nog steeds je relaties. Het is nog steeds niet waar jij zou willen dat het is. Waarom ben jij nog steeds niet veranderd? Het komt in de meeste gevallen. Omdat je het probeert te doen. En de behoefte probeert te voorzien en de pijn probeert te verzachten buiten Gods genade om. Buiten Gods genade om. En dit is de reden waarom precies diezelfde apostel Paulus dit zegt. Ik wil het goede doen, maar ik doe het niet. Wie kan mij nog helpen? God zij dank, Jezus kan jou helpen. En toch ben ik de minste van hem allemaal. Ik ben niet goed genoeg. I know. Het is dezelfde Paulus die zegt, maar door zijn genade heen. Door zijn genade heen. Het is dezelfde genade die mij redt als de genade die mij verandert. Gebruik een goed dieet. Koop die app. Koop die prachtige kleren. Maak dat vision board met alle touwtjes hoe je bij je doel gaat komen. Doe het. Maar de kern van echte verandering is Gods kracht. Het is een hartzaak. En hoe je hem uitnodigt in jouw leven, op ieder topic, op ieder vlak waar jij mee dealt. En als je dan uiteindelijk op wilskracht bent gegaan en je loopt opnieuw vast En je bent opnieuw gefrustreerd. En je merkt dat je het opnieuw niet kan. En je bent opnieuw bij die plek waar je vorig jaar en het jaar daarvoor ook was. Zegt God dit. Mijn kracht openbaart zich in jouw zwakheid. Mijn kracht, Gods kracht, openbaart zich in jouw zwakheid. Dus in welk gebied van je leven, als je dat ontdekt, waarin je ziet dat het niet lukt om te veranderen, schaam je er niet voor. Maar zegt God, hier ben ik. In al mijn zwakheid. En ik weet, juist in mijn zwakheid bent u sterk. U gaat dit jaar het verschil maken. U gaat dit jaar die geestelijke transformatie geven. U bent de enige die echte verandering in mijn leven gaat veroorzaken. Met een geestelijke waarom. En een geestelijke hoe. Want als het dan weer misgaat, onthoud, het is zijn genade die jou redt. En het is zijn genade die jou verandert. Het gaat allemaal om hem. Het is zijn genade die jou sterk maakt. Want het is geen gedragsverandering, het is geestelijke transformatie. En ik zeg dit opnieuw en opnieuw, omdat ik hoop dat je dit niet meer los kan laten. Dat je niks liever wil dan die geestelijke transformatie in je leven te zien. Welk topic in je gezondheid, in je relaties, in je resources, je talenten, je tijd, alle potentie die God in je heeft gedaan, in je financiën, in je relaties, in je gezin, in je huwelijk, in je vriendschappen, in je geloofsleven of in je werk. Waar loop je al zo lang tegen die muur aan? Wat heeft God je misschien wel vandaag laten zien? Waar je zegt, 2025 wordt het jaar waarin ik het aan God ga geven en die verandering ga zien. Omdat zijn genade mij niet alleen redt, zijn genade verandert mij. Jezus is niet gekomen om mij beter te maken. Jezus is niet gekomen om jou beter te maken. Jezus is gekomen om je te redden. Jezus is gekomen om je vrij te maken. Echte, pure vrijheid. En ik geloof dat er iedereen in een lichaam, in hun hoofd, op welke plek dan ook, naar die vrijheid verlangt. Of je het nou bewust bent of niet. Die vrijheid is waar je voor bent gemaakt. En Jezus is daarvoor gekomen. Het staat in de Bijbel in Johannes: wanneer de Zoon u vrij zal maken, zal je werkelijk vrij zijn. Als Jezus je vrij maakt, zal je echte vrijheid ervaren in je leven. Zullen we zo 2025 ingaan? Zullen we daarvoor staan en daarvoor bidden? Dat we niet alleen verlangen. Dat we niet alleen proberen. Maar dat we vertrouwen. We proberen niet, maar we vertrouwen dat Jezus een verschil gaat maken. Door jouw leven heen. Jezus, we willen danken voor wie u bent. We willen u danken voor hoe groot u bent. We willen u danken dat we net met kerst hebben gevierd dat u hier naartoe bent gekomen. Maar dat het onlosmakelijk is wat u 30 jaar later deed aan het kruis. En dat het niet zomaar een event was voor toen. Maar dat u aan dat moment, aan dat kruis, aan mij dacht. Om echte geestelijke transformatie mogelijk te maken. Om uw geest voor ons allemaal toegankelijk te maken. Om alles wat we doen af te vragen, maar hoe wilt u, God? Hoe wilt u dat het eruit ziet? Hoe wilt u dat ik het ga doen? Zodat niet u al het werk doet. Niet ik al het werk wil doen. Maar dat u door mij heen werkt. Jezus, toen uw leerlingen aan u vroegen, hoe doet u dit allemaal, zei u, het is niet ik, maar het is God die met zijn geest door mij heen werkt. En zo wilt u ook iedere dag weer door ons heen werken. En alles wat ons in de weg staat, welke muur we ook in ons leven ervaren, waar we misschien jaar op jaar opnieuw tegenaan lopen, wat u misschien op dit moment ons duidelijk maakt, we willen het samen met u gaan doen. Ik wil je vragen om je ogen dicht te houden. Maar als jij op dit moment hier bent, En God heeft je laten zien waar jij een verandering in mag gaan maken het komende jaar. Steek je hand op. Als er een... Dankjewel. Dankjewel. Als er een punt is waarin je vorig jaar in bent gegaan en je wilt het opnieuw oppakken. Of misschien zeg je, ik ben er klaar mee om het op eigen wilskracht te doen en nu ga ik het samen met God doen. Steek je hand op. Vader, ik wil u danken voor deze mensen. Die nu hier op dit moment de keuze willen maken om uw kracht door hun leven heen te zien. Ik wil u danken wat u betekent voor hen. Dat u voor hun aan het kruis bent gegaan. Dat u ze gered heeft en dat diezelfde redding de kracht is waarmee ze mogen veranderen dit komende jaar. Zegen hun met uw liefde. Zegen hun met uw doorzettingsvermogen. Zegen hun met uw moed. Heilige Geest, werk door ze heen zoals ze nog nooit eerder hebben gezien. Dank u wel dat u niet ons alleen persoonlijk een stap wil laten zetten. Maar ook in onze relaties. Op ons werk. In onze gezinnen. En ook als kerk. Niet klaar bent om die verandering te brengen. En we bidden dat 2025 een jaar mag zijn voor geestelijke verandering, ook voor ons als kerk. Dat we niet alleen een kerk in het centrum van Leiden zijn, maar deze kerk het centrum van Leiden mag zijn voor zoveel mensen die hier een plek mogen vinden. Waar ze u voor het eerst ervaren. Waar ze een relatie met u aan mogen gaan. Waar ze mogen leren wat echte geestelijke verandering is. Wat echt geestelijke transformatie is. Want een leven met u is een goed leven. U bent niet gekomen om ons beter te maken. U bent gekomen om ons te redden. U bent gekomen om te bevrijden. Dank u, Jezus. En we bidden dat in Jezus' naam. Amen.
Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God. Wanneer deze podcast je geraakt heeft en je de inhoud ervan wilt helpen verspreiden, deel dan deze aflevering op jouw favoriete social media platform. Op deze manier horen meer mensen over Jezus en deze boodschap van hoop. Je kunt ons ook financieel ondersteunen, waardoor we een maximaal bereik krijgen op het internet en nog meer mensen nieuwe hoop krijgen. Bedankt voor alles wat jij mogelijk maakt. We geloven dat kerk een familie is, dus of je nu live erbij bent of online meeluistert, we willen jou graag persoonlijk leren kennen. Als we jou persoonlijk verder kunnen helpen, dan horen we dat graag. Check voor info en meer mogelijkheden op onze website. Fijne dag!